Open kaart.
De bak met kaarten die staat hier klaar. Op elke kaart staat een vraag. En we gaan kijken wat het voor kaarten. Vragen zijn. Ja. Abdelkader Benali die is te gast. Hij is schrijver en hij presenteert een tweedelige serie binnen bij het Boekenbal. Want komend week einde is het zover. Vrijdag, om precies te zijn. Dan is het Boekenbal de 65e editie. Een portret van 's Lands meest begeerde kaartje en meest begeerde feest. Abdelkader Benali, welkom. Hoeveelste Boekenbal wordt dit voor jou?
Ik denk dat het mijn 14e of 13e wordt.
Je bent niet altijd gegaan in alle jaren.
In 96 ben ik gedebuteerd. 97 was ik op mijn eerste boekenbal. Dat is ook het leukste boekenbal. En daarna, ik heb daarna elk jaar een uitnodiging gekregen. Maar ik was wel eens in het buitenland. Of had geen zin, of had iets anders.
Waar de reeks over gaat, de eerste serie of de eerste aflevering heb ik al kunnen zien. De tweede die moet nog gemaakt worden, want je gaat portret maken ook op het bal zelf vrijdag. Ja. Over de traditie van het feest, de geschiedenis van het feest. Ja. Maar het gaat toch ook wel heel erg over dat het een feest is waar iedereen wil zijn.
Klopt, ja. Ja, dat heeft te maken met het selectiebeleid. Hè? De CPMB is heel kieskeurig met zijn uitnodigingen. Daar wordt lang over nagedacht. Niet alle auteurs krijgen ook een uitnodiging. Je moet een boek hebben gepubliceerd. En het is natuurlijk het enige bal van Nederland, het enige feestje van Nederland, waar mensen zich fatsoenlijk voor kleden. Waar mensen met spanning naar uitkijken. En wat ervoor zorgt dat dat die mythe zichzelf gaat bevestigen. En in de loop der jaren steeds sterker is geworden. Let wel, het is niet altijd zo geweest. Als je kijkt naar het boekenbal in de jaren 70, toen is het een aantal jaren niet georganiseerd. Het is een veredeld lezersfeest geweest. De gedachte dat het een exclusief feestje was voor de literaire glitterati. Voor de in-crowd, waar je één keer in het jaar die één keer bij elkaar kwamen om iets heel bijzonders te vieren. Dat is iets van, denk ik toch, iets van pas de laatste 15 jaar.
Dit wordt mijn derde boekenbal. Ik vind altijd het leuke dat het zo'n feestje is waar iedereen is, iedereen wil zijn en waar niemand in het moment zit.
Ja.
Iedereen kijkt om zich heen. Ja, missen ze niet iets in de andere zaal? Praten ze wel met de goeie? Ja. Niemand kan echt een gesprek voeren, want ze kijken over elkaars schouder.
Ik ervaar die krochten en gangen en zalen van de Stad Schouwburg in die eerste 2-3 uur als een groot spiegelpaleis. Iedereen kijkt in de spiegel van de ander en ziet zichzelf. En schrikt zich helemaal wezenloos. En je bent nog niet bekomen van het ene bekende gezicht of er komt iemand anders. En die eigenlijk overaanbod van impulsen, daar worden mensen heel timide van. En ik ervaar het ook zo. Ik voel me ook heel ongemakkelijk op het boekenbal. En het is eigenlijk de enige plek waar ik me geen schrijver voel. Omdat ik de hele tijd denk van, wat doe ik hier nou eigenlijk? En dit is zo gekunsteld.
Tot het moment dat ik weet niet hoe het bij jou zit, tot de drank inslaat. Ja. Bij de meeste mensen is dat een vrij waarneembaar moment.
Ja.
En dan wordt het gewoon een losfeest.
Het boekenbal heeft twee gezichten. Het boekenbal heeft dat ene gezicht wat je net beschreef als, niemand zit in het moment, afstandelijkheid. Dan gaat de drank stromen. Dan de beroemde muntjes. Dan gaan de voetjes van de vloer. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan wordt iedereen ontzettend aardig voor elkaar. En dan vindt er ook een soort van verbroedering plaats. In de documentaire zegt Tommy Wieringa dat heel mooi. Hij zegt, op die avond, de grootste vijand, de grootste literaire klootzak, die omarm je. En dat gebeurt in het tweede gedeelte van de avond. En iedereen voelt dat ook zo. Het smelt samen. De industrie, de reuring, het gedoe. Het komt allemaal bij elkaar en het is goed.
Het is een feestje waar je op moet mopperen als je er bent. Vorig jaar was het leuker of nu zijn er allemaal mensen die er niet thuis horen. Je moet er zeker ook op mopperen als je er niet bent. Er is geen hol aan, blij dat ik niet genodigd ben. En uiteindelijk wil iedereen er zijn. Iets anders, begin april komt een nieuw boek van jou. Dat is een brief aan je dochter. Vorig jaar schreef je een ingezonden brief in de New York Times. Dat ging over afkomst, eigenlijk het thema, over tot welke groep je behoort. Ik heb begrepen dat dit hetzelfde thema wordt.
Ja, in de aanslagen op Charlie Hebdo van 7 januari vorig jaar vonden plaats in de week dat mijn vrouw 3 weken zwanger was. En volgens mij wisten we dat nog niet. Dus toen dat plaatsvond en ik ging reflecteren over de aanslagen, spotprenten, islam, maar ook mijn afkomst, de duivelsfeest van Rushdie, speelde daar een belangrijke rol in. Begon ik verantwoordelijk te worden, of te groeien naar verantwoordelijkheid voor een kind. En eigenlijk uit die behoefte om in een hele moeilijke periode, een crisismoment, nieuw leven te accepteren, die spanningen, heel hoopvol, tegelijkertijd onzeker, ben ik de brief gaan schrijven aan mijn dochter. En ik herneem ook het verhaal van Charlie Hebdo, van die aanslagen, de spanning tussen moderniteit en traditie, zit ook weer in die brief. Het is een hele persoonlijke brief geworden, omdat ik echt mijn dochter ik heb een dochter van 6 maanden nu, omdat ik mijn dochter toespreek. Ook omdat ik voel dat zij echt in een andere tijd gaat opgroeien dan de mijne. Maar dat zij ook, door mijn dochter te worden, mijn tijdperk voor mij afsluit. En daar ben ik ook heel blij om eigenlijk. Dat zij dat meeneemt en dat er geen last van heeft.
Net waar Robert Fuisje het over had. Dat we op een kantelpunt staan, ja, in de tijd. Wat jij zei in die brief, en dat vond ik zo mooi, dat je er helemaal niet mee bezig was als jongetje, tot het ineens een kwestie werd. En je moest kiezen bij welke groep hoor ik nu. En je merkte dat je soort van boos werd, terwijl je er eigenlijk geen mening over had. Ja. Je voelde je aangetast, maar je wist niet waarom.
Het is eigenlijk een beetje de reflectie die nu heel veel mensen hebben als het gaat over vluchtelingen in Europa, of islam in Europa, of de buitengrenzen van Europa. Als het gaat over identiteit. Mensen voelen zich aangesproken, hebben daar een emotie bij en zoeken legitimiteit voor die emotie via social media.
Maar het begint in de buik en dan denk je ineens, boe, wat is dit?
Nou ja, ik dacht in de jaren 90 nog, en dat ik probeer het ook aan mijn dochter te vertellen, dat de utopie van de samenleving bestond uit dat iedereen afgerekend zou worden op zijn individuele succes of falen. Waar je vandaan kwam, ach joh, dat was iets van vroeger. En nu gaat het alleen nog maar over waar kom je vandaan. En dat het ook bepalend is voor de rest van je leven. Dat welke, dus ook logischerwijs, ik weet niet logisch, maar waar hoor je dan, bij wie hoor je? En bij wie je hoort is belangrijker geworden dan.
Wie ben je, wat doe je, wie wil je zijn?
Ja, en de nuances die je daar tegenover kan zetten. Dus ik heb. Eigenlijk is de brief die ik heb geschreven een oefening in genuanceerd nadenken over een moeilijke wereld. En daar geen schaamte bij voelen. Want het lijkt ook bijna alsof je, als je eens een keertje echt diep op de dingen wil ingaan, dat je er bijna voor gaat schamen. Dat je denkt van, jeetje mina, ik maak het nodeloos ingewikkeld. Wie gaat het nog begrijpen? Nee, doe maar niet. En ik vond het mooie van die brief, dat ik gewoon heel erg in dat intieme contact met haar kon treden. Ook een beetje uit. Dat kwam dan ook bij. Mijn vrouw voelde dat kind aankomen in de buik. Zij drukte dan mijn hand op haar buik om dat geluksmoment te pakken. Hè? Dus haar voetje, ik voel haar voetje en dat soort dingen meer. Hartstikke intiem en dichtbij. Maar ik voelde het niet, want ik was altijd net te laat met die hand. Dus eigenlijk is die brief een manier om dat voetje toch te voelen.
Om toch iets met die dochter te hebben. Laten we beginnen met die kaarten. Want dat is eigenlijk de aard van de rubriek.
Ja.
Trek een kaart als je wil.
Ja, dat boek komt dus al in april uit. Hè? Dat,
begin april.
Ja. Is er iets dat niemand van je weet? Ja.
En dat is maar goed ook.
Ja, nee, in je hoofd ben je veilig. Dus ik koester heel erg mijn eigen. Het labyrinth in mijn hoofd. Ik koester heel erg de geheimen in mijn hoofd en de fantasie in mijn hoofd. Ik vind het ook heel prettig dat daar een wand tussen staat. Namelijk gewoon die schedel. En dat jij of iemand daar geen toegang toe heeft. Dat ik af en toe de ander daarmee kan verrassen.
En als iemand jou vraagt, waar denk je aan? Vind je dat dan ook een inbreuk?
Dat vind ik. Nee, maar ik vind dat wel een inbreuk. Ja, ik ben eigenlijk. Ik doe ook door die brief aan mijn dochter. Heb ik ook wel gemerkt dat ik mensen niet makkelijk toelaat in mijn innerlijk. Mijn vrouw wijst me dan daar ook op, maar ik merk ook dat ik heel afstandelijk ben. En heel indirect. En vaak dingen op een indirecte manier zeg. Om maar niet alles weg te hoeven geven. Ik koester mijn geheimen. Ik koester eigenlijk mijn kwetsbaarheid. Dat is het.
Ik vind het ook mooi. Ik hou wel van een wereld waarin je iets voor jezelf mag houden. Waarin niet alles
ik vind het heel moeilijk gedeeld hoeft te zijn. Ik heb al heel veel bewondering voor mensen die hun emoties heel goed kunnen weergeven. Die het niet alleen mooi op papier krijgen, maar ook soms heel ruw kunnen laten zien. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Omdat ik vind dat je daar toch een zekere moed voor moet hebben. Of een zekere argeloosheid. En die heb ik totaal niet. Nog de moed, nog de argeloosheid. Bij mij is het toch altijd, is bijna instinctmatig een stapje voor. En dan hou ik het in. En daarom schrijf ik uiteindelijk. Ik denk dat ik schrijf om dat te forceren.
Trek nog een kaart.
Ja, het is een pak met flink wat kaarten. Hoeveel kaarten liggen hier?
150.
150, oké. Je kent ze natuurlijk allemaal uit je hoofd. Welk moment zou je willen herbeleven? Ja, dat is wel een mooie. De hele literatuur draait om deze vraag. Dit is de Madeleine-vraag van de literatuur. Elk goed verhaal, elke goede greep in de grabbeltof van de herinnering begint met dit. Dit is het.
Het herbeleven van een moment.
Het verlangen naar het moment voordat het begon. Dat is zo'n cruciaal moment voor de literatuur. Daar begint de zoektocht naar.
Er was eens. En vanaf daar ontvouwt het zich.
En ik ben het kwijtgeraakt. Of het is verdwenen. Of het is er niet meer. Maar toch, onder de as van de tijd, ligt het te slapen. En door te schrijven, door in dat labyrinth van het geheugen te duiken, kan het door een raadselachtig procedé, wat schrijven heet, weer voor heel even worden teruggebracht. En dat is, dat is goud.
In veel van jouw boeken gaat het om een relatief klein moment waar vandaan je vertrekt.
Klopt. Omdat het altijd, het is hetzelfde als je zeg maar, je hebt, weet je, vroeger had je dat shibboleth, het wachtwoord, weet je wel, dat was een heel stom dingetje. Maar dat heel klein en bijna niet zeggend. En ik denk dat dat de kracht is van goede verhalen. Dat is toch vaak dat interessante dingen. Voordat er iets interessants gebeurt, gebeurt er iets totaal nutteloos en wezenloos. En ik vind in mijn schrijf moet ik mijn hoede zijn. Dat moet ik vangen. Daar moet ik op zitten.
Voor het grote verhaal begon. Maar er wel iets kleins was dat het als een voorbode aankomt.
Ik weet nog heel goed. Ik als kind haalde ik melk bij de boer. Wij woonden in zo'n vieringslocatie. En dan 1 kilometer verder was een boer. En daar haalden we dan verse melk. Vonden we lekker. En het was ook het EK voetbal 88. En ik haalde melk bij de boer. En toen ik terugfietste, had Nederland tegen Duitsland gescoord. Ik had die wedstrijd gewoon gemist. De beroemde wedstrijd met Marco
2-1,
van Bad 2.
Ja.
Maar daar gaat het niet om. Waar het om begin is dat ik in de verte gejuich hoorde. En toen had ik het gevoel, daar gebeurt het. Maar wat ik me ook herinner is dat ik die 5 liter fles melk op de bagagedrager had. En met die fiets over die kinderkopjes denderde van het boerenpad. En ik meende toen het leven helemaal te snappen. Namelijk, terwijl jij iets nutteloos doet, gebeurt daar iets heel belangrijks. Maar later zal dit nutteloze echt belangrijk zijn. En dat belangrijke van dit moment zal nutteloos klinken.
En jij haalde melk, maar toch was je deel van dat grote nationale gebeuren. Want je hoorde het gejuich.
Ja, dus er was ook verlangen. Er was ook verlangen om erbij te horen. Om er onderdeel van te zijn. Ik hoopte ook. Ik hoopte natuurlijk stiekem dat de warmte of de roes ook over mij zou komen. Natuurlijk heb ik het ook zo beleefd heel even. Maar veel interessanter is, en dat, dan ga ik terug naar je vraag, welk moment zou je willen herbeleven, is dat je het onthouden hebt. Dat het is blijven, dat het als een paal in de branding overeind steekt. Dat je het weet, dat je het nog steeds weet, dat moment.
Een kleine gebeurtenis die later altijd je bijblijft. Ja. En het gevoel en de geur en de klank. Abdelkader Benali, dank je wel. Begin april verschijnt de brief van je dochter. En 10 maart en 18 maart op NPO 2, de tweedelige serie Binnen bij het Boekenbal. En natuurlijk een vrolijke avond vrijdag.
Ja,
dank je wel.
Zie je daar.